vorige aflevering leverde veel reacties op en werd goed beluisterd. En dan moet het onderwerp waar ik mee begon, Tupaya, nog komen. En zelfs als deel van een tweeluik vond ik het moeilijk om alles in een kwartier te passen. Niet helemaal gelukt ook. Je kan los naar deze aflevering luisteren, maar het is dus deel 2 van een tweeluik. Dus je zou ook eerst aflevering 129 kunnen luisteren. Dat heeft wel meer waarde, denk ik. Deze aflevering gaat over de man Tupaya en zijn rol in de reis van de Endeavour, het schip van James Cook. Een man die van onschatbare waarde voor die reis is geweest, maar zeker niet als argeloze of ondergeschikte helper. Tupaya had zo zijn eigen plannen. Hier is Nooit Geweten, aflevering 130. De Stille Oceaan. We zijn aan boord van het schip de Endeavour, onder leiding van luitenant Cook, nog geen kapitein. Het is 11 april 1769. Land in zicht. In de verte is een schim zichtbaar geworden van de bergen van het eiland King George Land, de belangrijkste bestemming van deze reis. Het zal nog uren duren voor de uitkijk zeker weet dat het land is en geen raar gevormde wolk, en het is nog 2 dagen zeilen voor ze echt voor anker gaan. Op de eindeloze watervlakte van de Stille Oceaan zijn de hoge bergen van King George Land op honderden kilometers afstand te zien. Ze varen al 80 dagen sinds hun vertrek van het Argentijnse vuurland. Grotendeels zonder enig land in zicht. De afgelopen dagen is dat veranderd. Iedere dag verschijnt er nu wel een klein eilandje. Vaak pas zichtbaar als je er vlakbij bent. En nu eindelijk serieus land. Precies op de plek waar de instrumenten van Cook het verwachten. 2 jaar geleden kwam er daar voor het eerst een westerschip, een Engels schip, en zij noemden het King George Land. De bewoners noemden het Tahiti. En daar moeten ze zijn. Cook heeft de leiding over een merkwaardig gezelschap. Hij is zelf in dienst van de Royal Navy, de marine. Maar de Endeavour is helemaal geen oorlogsschip. Het is een oud transportschip voor steenkool. Aan boord zijn in totaal 94 mannen, voornamelijk matrozen en marineofficieren, maar ook 12 mariniers, soldaten met herkenbare rode jassen om het gezelschap zo nodig met geweld te kunnen verdedigen. En dan zijn er de gentlemen. Het hoofddoel van de reis is het uitvoeren van wetenschappelijke waarnemingen, met name de Venusovergang die voorspeld is voor 3 juni. Dat is een moment dat je de planeet Venus voor de schijf van de zon langs kan zien schuiven. Dat moment zal op verschillende plekken op aarde waargenomen gaan worden. En als je dat nauwkeurig doet, dan kan je de afstand van de aarde tot de zon bepalen. En deze expeditie ging dat doen vanaf Tahiti. Daarom was Charles Green aan boord, een astronoom van de Royal Society. En als je toch om de wereld gaat zeilen op een wetenschappelijke expeditie, dan zijn er nog wel meer geïnteresseerd om mee te gaan. Er was de Zweedse botanicus Solander, een leerling van Linnaeus. En bovenal Joseph Banks. Banks was een steenrijke, adellijke natuurhistoricus. Hij had toegang tot de hoogste kringen, geld als water en was lid van de Royal Society, waar hij later meer dan 40 jaar de voorzitter van zou zijn. Hij was ook de financier achter het wetenschappelijke deel van de expeditie. En hij ging dus ook zelf mee aan boord, met een gezelschap van bedienden en zijn honden. En dan was er nog een team van kunstenaars mee, tekenaars en schilders, om alle nieuwe bijzondere plekken, planten en diersoorten en voorwerpen vast te leggen. Want fotografie was er nog niet. En dan was er Cook zelf, ook een apart geval. Hij was van vrij lage komaf en hij had zich van eenvoudig matroos binnen de marine weten op te werken. Dat was niet zo gebruikelijk. De meeste officieren kwamen uit rijke en adellijke geslachten. Hij was ook nog niet de iconische kapitein Cook. Hij was luitenant Cook, een gedisciplineerde militair, zeer vaardig met navigatie-instrumenten en kaarten. En hij had 2 opdrachten. Ten eerste, zorgen dat de wetenschappelijke missie op Tahiti een succes werd, liefst door vriendschappelijke relaties met de bevolking te onderhouden. Ten tweede, dat wist hij zelf nog niet eens. Hij had een envelop van zijn superieuren meegekregen met verdere instructies die hij pas na de waarneming van de Venustransitie mocht openmaken. Dat schip ging op 13 april 1769 voor anker bij Tahiti. En na 3 maanden met elkaar opgesloten te hebben gezeten op dat best krappe schip, wilde Cook graag snel, maar wel veilig, een verblijfplaats aan land opzetten. Hij weet dat ze daar nog een paar maanden zullen doorbrengen. en op dag 2 wordt het schip benaderd door een grote groep Tahitianen in kano's. Een klein groepje van hun leiders komt aan boord. Met name één van hen maakt onmiddellijk indruk op Cook en Banks. Hij spreekt zelfs een paar woorden Engels. Die man was Tupaya. En hij was daar niet bij toeval. Tupaya had plannen. Tupaya kwam niet van Tahiti. Hij was geboren op Raiatea. Zeg je misschien niets, maar Tahiti en Raiatea zijn de twee grote eilanden van hun groep. Ze liggen ongeveer 200 kilometer uit elkaar. Maar in de cultuur van de Polynesiërs is Raiatea heel belangrijk. Voor dat enorme gebied, van Nieuw-Zeeland tot Hawaii tot Paaseiland, functioneerde Raiatea als een soort spirituele hoofdstad, een soort Mekka. Op Raiatea staat een tempel genaamd Mara Taputapuatea. Die tempel was al eeuwenlang het kloppende hart van de Polynesische religieuze wereld. Regelmatig voeren priesters van al die eilanden duizenden kilometers over de Stille Oceaan om elkaar te treffen op Raiatea en daar ceremonies uit te voeren. Daar werd kennis uitgewisseld en werden gezamenlijke afstammingslijnen gereciteerd om te bevestigen dat ze allemaal één grote familie waren. Tot ongeveer het jaar 1400. Volgens de overlevering is er een keer iets vreselijk misgegaan bij zo'n bijeenkomst. Er was een conflict en bij de gevechten werden twee priesters gedood. De westelijke afvaardiging, waarschijnlijk uit Nieuw-Zeeland dus, ontvluchtte het eiland en daarna kwam het nooit meer helemaal goed. De alliantie van die volkeren die over enorme afstanden contact hadden gehouden, die begon te verbrokkelen en ze raakten het contact kwijt en zagen elkaar niet meer. In de tijd van Tupaya kwamen er nooit meer mensen uit Hawaii of Nieuw-Zeeland naar Raiatea voor de ceremonie. Maar op de eilanden die wat dichterbij lagen, binnen een straal van 1000 kilometer varen, daar werd Raiatea nog steeds gezien als het spirituele centrum. En daar kwam Tupaya vandaan. En hij was daar niet zomaar iemand, hij kwam uit een heel belangrijke familie en werd geselecteerd om Arioi te worden. Dat is een soort super-elite priesterklasse. Om Arioi te worden moet je lange opleidingen door over geschiedenis, zang en dans, maar vooral ook over navigatie en familieverbanden. De Arioi waren de kennisdragers over navigatie en hielden de eilanden als het ware bij elkaar over grote afstanden. Ze waren niet de baas, eilanden hadden een koning of een koningin, sommige eilanden zoals Tahiti hadden meerdere stammen met elk een eigen koning. Maar Arioi hadden een elite status over al die eilanden en stammen heen, dus lokaal minder machtig dan hun stamhoofd, maar internationaal in groot aanzien. Dat was Tupaya. En toen stortte zijn leven in. In 1763 werd Raiatea overvallen door de krijgers van Bora Bora. Dat is een veel kleiner eiland dat vlakbij ligt. Maar Bora Bora heeft een uitgesproken krijgerscultuur. En er was in die tijd iemand aan de macht gekomen die verovering als doel had. De bevolking van Raiatea was op zich veel groter, maar er was geen duidelijk leiderschap en ze werden onder de voet gelopen door de woestelingen van Bora Bora. Tupaya raakte zwaar gewond in de strijd, maar wist weg te komen. En met een groep andere hooggeplaatste personen wist hij per schip naar Tahiti te vluchten. Hij was dus op Tahiti als vluchteling. Maar zijn gezag als Arioi werd daar volledig erkend en hij had zich snel op weten te werken tot een belangrijk adviseur van koningin Purea, van een van de Tahitiaanse stammen. En in die functie had hij nu al 3 westerse schepen langs zien komen. Het eerste, het Engelse schip de Dolphin, nu 2 jaar geleden. Dat contact was in eerste instantie gewelddadig verlopen. De Engelsen hadden met een kanon op naderende kano's geschoten en een aantal Tahitianen gedood. Maar uiteindelijk was het toch gelukt om vreedzame betrekkingen aan te knopen. Misschien wel omdat Tupaya inzag dat ze geen verweer konden bieden tegen deze wapens. In die weken had Tupaya een klein beetje Engels geleerd. Een jaar later verscheen er weer een schip. Deze mannen hadden andere kleren aan en de Engelse woorden die Tupaya kende werkten niet bij deze westerlingen. Het waren namelijk Fransen. Ook deze gingen na een paar weken weer weg. En nu was er dus een derde schip. Tupaya was een heel slimme man. Hij begreep heel goed dat deze schepen geen goden waren. En had inmiddels ook door dat die witte mensen niet allemaal één pot nat waren. Er waren verschillende talen en volkeren en daar kan je gebruik van maken. En ze hadden superieure wapens. Hun schepen waren weliswaar erg traag, maar konden wel indrukwekkende reizen maken. Misschien kon hij deze types wel gebruiken. Misschien konden ze hem helpen zijn thuisland te heroveren. Die maanden die de bemanning van de Endeavour op Tahiti doorbracht, waren een periode van diep onbegrip over cultuurverschillen, diplomatieke hoogspanning, maar uiteindelijk verliep alles redelijk vredig. De Tahitianen onder leiding van Tupaia probeerden vriendschappelijke relaties aan te gaan, te handelen. Ze waren vooral gefascineerd door metaal. Dat hadden ze op de eilanden helemaal niet. Cook had behoefte aan proviand, maar verbood iedere andere handel. Er waren meerdere incidenten die de Engelsen diefstal noemden, terwijl de betrokken Tahitianen waarschijnlijk niet vonden dat ze iets deden wat niet mag. Ook waren de Engelsen nogal overweldigd door de seksuele vrijheid van de Tahitianen. De matrozen, die al maanden op het schip opgesloten hadden gezeten, hadden wel oren naar deze opties, maar niet iedere matroos had van nature de charmes om een lokale vrouw over te halen. Al gauw waren ze erachter dat metaal het tovermateriaal was om te ruilen voor seks. Sommige matrozen begonnen letterlijk de spijkers uit de planken van het schip te wrikken om aan hun trekken te komen. Cook moet zijn handen vol hebben gehad aan het handhaven van de discipline van zijn mannen. Hij was woedend toen een Tahitiaan was doodgeschoten toen hij een musket probeerde te stelen en hij stelde zware lijfstraffen in. Van zijn kant moet Tupaia de blaren op zijn tong gepraat hebben om de stamleiders en de bevolking te overtuigen dat het beter was vrienden te blijven met de Engelsen, ook al gedroegen ze zich in hun ogen onbeschoft en vreemd. Maar er ontstonden ook echte vriendschappen. In ieder geval tussen Joseph Banks en Tupaia was er een enorme klik. Banks herkende in Tupaia een wandelende encyclopedie van de cultuur en natuur van de eilanden. Tupaia leerde van Banks over de westerse wetenschap en cultuur. Banks leende hem zijn schilderspullen en gaf hem papier waarop Tupaia een aantal aquarellen maakte. Vrijwel dagelijks zochten ze elkaar op. Tupaia leerde steeds beter Engels, Banks leerde een beetje Tahitiaans en stelde een woordenlijst van de taal op. Tupaia nam hem mee naar rituelen waar geen enkele andere Europeaan welkom was. Hij leerde hem hoe hij zich moest gedragen en wat de symboliek betekende. En zo vlogen de maanden om en voor ze het wisten was de Venusovergang waargenomen. Daarna kostte het ze nog ongeveer een maand om te vertrekken. Er werd nog wat over het eiland gereisd, sommige van de manschappen moesten met geweld weer aan boord worden gebracht omdat ze het leven op Tahiti niet achter wilden laten. En Tupaia, die stelde voor dat hij wel mee wilde reizen met de Endeavour, als gids en als navigator. Cook was daar eerst niet zo voor, maar liet zich overhalen door Banks en zo kwam Tupaia samen met een 14-jarige jongen die zijn bediende was aan boord van de Endeavour. Oh, en Cook had natuurlijk nog die envelop met een geheime missie. Die mocht nu open. De admiraliteit droeg hem op niet de kortste weg naar huis te nemen, maar verder naar het zuiden te varen en te proberen het Zuidland te vinden. Van dat stuk van de wereldbol was in die tijd nog opvallend weinig bekend. Het was al meer dan een eeuw geleden dat Abel Tasman de kust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland had gezien. Sindsdien was er geen enkele expeditie in die richting geweest. Misschien was dat stukje kust wel de rand van een heel continent. De kust die Tasman had gezien lag op ongeveer 40 graden zuiderbreedte. Op het noordelijk halfrond heb je het dan over Sicilië of Creta. Op zich wel begrijpelijk dat men dacht dat daar nog heel wat kon liggen. Terra Australis, of het Zuidland, werd dat hypothetische continent genoemd. Dus, of Cook even helemaal naar het zuiden, naar de 40ste breedtegraad wilde varen, en als hij dan nog geen continent was tegengekomen, dan net zolang naar het westen tot hij die kust van Tasman zou tegenkomen. Maar op die route wilde Cook nog best langs wat andere eilanden varen. Leuk voor de wetenschappers, je kon er een Engelse vlag planten en vers voedsel innemen. En die Tupaia, die leek precies te weten waar andere eilanden lagen. Dus Cook begon al snel de details van de route aan Tupaia over te laten, zolang ze maar globaal in de richting van zijn geheime opdracht voeren. En Tupaia voerde ze dus linea recta naar zijn thuiseiland Raiatea. De krijgers van Bora Bora waren daar nog steeds de baas en hadden een marionet als koning geïnstalleerd. Met zijn machtige nieuwe vrienden durfde Tupaia wel aan land te gaan en hij werd door de bevolking ingehaald als een held. Ook nam hij de Britten mee naar Mara Taputapuatea om daar in hun bijzijn de oude ceremonie uit te voeren die zo'n diepe betekenis had voor de Polynesiërs. Vervolgens probeerde Tupaia Cook over te halen om met zijn kanonnen de bezetters van zijn eiland te verjagen, zodat hij het land van zijn voorouders weer in bezit kon nemen. Dat had hij verkeerd ingeschat. Cook had uitdrukkelijke instructies zich nergens met lokale conflicten te bemoeien en hij was niet te vermurwen. Dus nu stond Tupaia voor een lastige keuze. Zodra de Engelsen vertrokken, zou hij op Raiatea weer vogelvrij zijn. Hij kon een boot regelen en weer terug naar Tahiti varen, of hij kon meevaren met Cook en vooral met zijn nieuwe vriend Joseph Banks. Mee naar Londen. Misschien daar lobbyen en ooit terugkomen met eigen kanonnen. Wie weet wat hij dacht. Maar hij besloot mee te varen. In de maanden daarna maakte hij met zijn navigatievaardigheden steeds meer indruk. Hij bleek niet alleen zonder instrumenten naar de eilanden in de buurt te kunnen varen. Hij wist ook van echt ver afgelegen eilanden niet alleen hoe je daar kwam, maar ook waar gevaarlijke riffen lagen, waar je die kon doorsteken en waar goede ankerplaatsen waren. Het zat allemaal in zijn hoofd. Ook van eilanden waar hij nog nooit was geweest. Cook en Banks moeten hem regelmatig hebben gevraagd van welke eilanden hij nog meer wist. Of hij misschien ook het Zuidland kende. Of hij het op hun kaarten kon aanwijzen. Maar hun kaarten, daar kon hij niet zoveel mee. Hij was niet opgeleid met kompassen. Hij kende de sterren, de plekken van de eilanden op een route, niet alsof je het van boven bekijkt. Maar hij besloot een poging te doen en maakte zelf een kaart. We hebben die kaart niet meer, maar wel een nauwkeurige kopie die Banks ervan liet maken. Tupaia probeerde de kennis in zijn hoofd op zo'n manier weer te geven dat westerlingen het konden begrijpen, maar eeuwenlang is dat eigenlijk niet gelukt. Tot vrij kort geleden werd gedacht dat er weliswaar een heleboel eilandjes op de kaart stonden, maar dat hij heel onnauwkeurig was en dat de positie van de eilanden niet goed op de kaart staat. Daar denkt men inmiddels anders over. De kennis van de positie van al die eilanden staat wel degelijk nauwkeurig op de kaart, alleen werkt de kaart niet zoals wij gewend zijn. Het Zuidland werd niet gevonden. Aotearoa, het Noordereiland dat Tasman had beschreven, wel. In de vorige aflevering vertelde ik al hoe de ontmoeting met de Maori verliep en de cruciale rol van Tupaia bij het contact. Als een soort ambassadeur, gespecialiseerd in de gebruiken van beide volkeren, voorkwam hij eindeloos veel geweld en bloedvergieten. En Cook voer rond het Noordereiland en daarna ook nog om het Zuidereiland. En er was geen continent daar. Alleen twee best grote eilanden. Vanaf hier wordt het verhaal van Tupaia erg tragisch. Bij het contact met de Maori was hij nog van onschatbare waarde geweest. Maar bij het vervolg van de reis, toen ze in Australië aan land gingen, bleek er van zijn superkracht ineens maar weinig over. De oorspronkelijke bevolking die ze daar troffen, had heel andere gebruiken en sprak heel andere talen dan Tupaia kende. Die bevolking stond net zo ver van hem af als van Cook zelf. In de dagboeken van Banks kunnen we lezen dat hij erg gefrustreerd raakte over zijn onvermogen om contact te krijgen met de Aboriginals. Hij was natuurlijk ook gewend dat hij overal waar hij aan land ging, herkend en gerespecteerd werd als Arioi. Hier was geen enkele herkenning, onverschilligheid. Hij werd stiller, staarde vaak uren naar de horizon en klaagde dat hij Raiatea misschien wel nooit meer terug zou zien. De reis langs de noordkust van Australië was lang en zwaar. Ze liepen op een rif. Door bijna alle gewicht, zoals kanonnen en proviant, overboord te gooien, kregen ze het schip weer los en aan land, waar ze 7 weken bezig waren met reparaties. Daarna was het schip weer net zeewaardig, maar Cook wilde naar een echte haven met voorzieningen. Dus zette hij koers naar Batavia op Java. Onderweg naar Batavia werden Tupaia en zijn bediende ziek, waarschijnlijk scheurbuik. En Batavia was wel een geschikte haven om je schip te repareren, maar niet best voor je gezondheid. Het stond bekend om zijn uitbraken van malaria. Veel leden van de bemanning van de Endeavour werden er ziek en een behoorlijk aantal overleed. De secretaris van Banks, een van de tekenaars, de scheepstimmerman die in 7 weken het schip weer zeewaardig had weten te krijgen, Charles Green, de astronoom, de hoofdzeilmaker van het schip en ook Tupaia en zijn bediende. Cook vertrok zo snel mogelijk met de rest van zijn zieke bemanning uit Batavia, maar op zee stierven er nog 30. Het moet verschrikkelijk zijn geweest. En daarmee ging de kans in rook op dat een hoogopgeleide, slimme en charmante Polynesiër in de 18e eeuw in Londen had kunnen laten zien dat zij geen onbeschaafde wilden waren. Iedereen die de man ontmoette was van hem onder de indruk, maar hij was er niet meer bij toen de expeditie terugkwam en verslag deed. Zijn naam verdween uit de rapporten. We kennen het verhaal vooral uit de dagboeken van de opvarenden, waar de belangrijke rol die Tupaia speelde in het eerste contact tussen deze twee grote zeevarende beschavingen, die rol verdween onder het tapijt. Dit was aflevering 130 van Nooit Geweten, een beetje langer dan normaal. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina Venusovergang, in het Nederlands. Die werd best vaak geraden, maar er was dan ook een beetje voorkennis. En inderdaad, in de Disneyfilm Moana of Vaiana in het Nederlands, daarin kan je vrij veel terugzien van de Polynesische navigatiecultuur. Aanrader om eens te zien of terug te kijken. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. De begin- en eindtune is gemaakt door Amir Swaap. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering. En als je vast wilt weten waar die over gaat, dan kan je proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen die je kunt vinden in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen. En ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.